Afgelopen donderdag luisterde ik naar Nieuwe Feiten, waar een vraag gesteld werd aan Rika Ponnet over wat te doen als jouw schoonfamilie te veel inspraak wil in het organiseren van je huwelijk. En ik dacht zo, mooi thema, schoonfamilie. Interessant om het over te hebben, want het ging over kiezen voor, over loyaliteitsconflict, manipulatie, een nauwe ouderband, over pleasers. Kortom, over de invloed van de schoonfamilie of de mogelijke invloed van je schoonfamilie op je intieme relatie. Welkom luisteraars, welkom collega's. Ik wil het thema schoonfamilie ik wil bij dit thema eigenlijk inzoomen op twee dingen. Enerzijds de onduidelijkheid die er soms of vaak heerst in de intieme relatie. En anderzijds de schoonfamilie die vaak, net zoals de partner, onze tegenpool is. Laat ik van start gaan met de tegenpool. Wat er meestal gebeurt in relatie, is dat ik mijn tegenpool opzoek. Tegenpool in de zin van, wat ik in de ander zie en interessant vind, heb ik misschien zelf te ontwikkelen. Het is een deel van mezelf dat ik mogelijk wegsteek, omdat ik eigenlijk denk dat het onaantrekkelijk is. Of omdat ik eigenlijk niet zie dat dat een kracht is die ik in mezelf aanwezig heb. Of het kan ook zijn dat ik een oordeel heb op de ander, iets dat ik zie in de ander. En ook daar kan ik informatie uithalen over mezelf. Want datgene waarop ik een oordeel heb, is mogelijk iets waarmee ik mezelf uiteen te zetten heb. Bijvoorbeeld in het probleem dat op de radio werd toegelicht, werd gesproken over manipulatie van de schoonmoeder naar de zoon toe. En de vraag die dan gesteld kan worden is of de vrouw naar zichzelf durft te kijken en misschien naar haar eigen onbewuste manipulatie naar haar partner of zelfs naar andere mensen rondom haar. En uiteraard zijn dat allemaal heel onbewuste mechanismen. En waartoe we jouw luisteraar en de cliënten in onze praktijk uitnodigen, is eigenlijk om meer naar zichzelf te kijken. Om wat naar binnen te gaan of naar binnen te plooien. Meer te observeren over wat doe ik nu precies in contact met de ander. Om te krijgen wat ik denk te mogen verwachten van de ander. Dus een beetje een ingewikkelde mechaniek. Maar dus de focus naar de buitenkant. Ik denk dat ik daar iets kan gaan halen waarvan ik denk dat ik het nodig heb. Wat me vooral opviel, misschien nog even zeggen, er is dus eigenlijk eigen innerlijke kracht of een soort sterkte nodig om niet verscheurd te geraken tussen de partner en de familie van die partner. En voor mij komt daar ook het tweede luik naar boven, namelijk de duidelijkheid. Want wat mij opviel in het gesprek was ook dat er onduidelijkheid was eigenlijk tussen beide partners over de hele situatie. Wat dan natuurlijk meteen een heleboel pijn met zich meebrengt, hè? Want we gaan er toch vanuit dat je partner kiest voor jou. Maar kiezen, ja, hoe ziet er dat dan eigenlijk uit? Hè? We kennen allemaal de uitspraak, kiezen is verliezen, die precies duidt op de pijn van de afwijzing door de ander. Of de ervaring in ieder geval, jouw perceptie, dat de ander jou eigenlijk komt kwetsen in iets dat voor jou gevoelig ligt. En wat is dan de afwijzing? Hè? Waarom zou ik dan eigenlijk de ander nodig hebben? In het reconstructieve werk kijken we heel erg naar onze overlevingsmechanismen. Die systemen die we ontwikkeld hebben om te voelen dat ik besta, om te voelen dat de ander me onbewust en impliciet geeft wat ik nodig heb. En uiteraard hebben we als echt klein kind de ander ook nodig. Anders krijg ik geen voedsel als kind of heb ik geen warmte, geen aandacht en alles wat nodig is om te voelen dat ik als mensje, als nieuw leven, kan ontwikkelen. De vraag is hoeveel we de ander nog nodig hebben in ons volwassen leven. En dan bedoel ik nodig hebben vanuit het onbewuste stuk, hè, vanuit de automatisme, vanuit de stukken van mezelf waarover ik eigenlijk zelf verantwoordelijkheid heb te nemen. Want uiteraard verwachten we van elke volwassen persoon dat die ook verantwoordelijkheid kan nemen voor de acties die hij onderneemt. Door je gewaarzijn te ontwikkelen op wat je doet, wat ik precies wil gaan halen bij de ander, kan je leren om dat net aan jezelf te geven en vooral het te ontwikkelen bij jezelf. Dat maakt dat je minder afhankelijk bent van de handelingen en de woorden van de ander. Ik vind het thema van de schoonfamilie hier eigenlijk mooi in passen, omdat we uiteraard allen uit een ander systeem komen, waarin we elk heel verschillende dingen hebben geleerd, waarin ook andere normen en waarden gelden. En die dingen zijn vaak, zoals ik eerder zei, de tegenpolen. Daarom is vaak de schoonfamilie zo verschillend van je eigen familie. De nauwe band die een partner kan hebben met een van zijn ouders, kunnen we als partner soms ervaren als lastig. Waar gaat dat dan precies over? Voor mij gaat het eigenlijk om het willen hebben wat de ander heeft met die moeder of die vader. Een vorm van jaloezie eigenlijk. Want ja, ik wil nu wel echt op de eerste plaats staan in onze relatie. En uiteraard speelt hier heel erg het onbewuste stuk. Daardoor gaan we eigenlijk in een soort van concurrentie, impliciet opnieuw, ten opzichte van vaak schoonvader en schoonmoeder. Maar het kan eigenlijk even goed ten opzichte van een broer of een zus zijn die veel inspraak heeft in het reilen en zeilen van de familie. Er is de cliché een beetje van de schoonmoeder als heks, waar de zoon soms op een piedestal gezet wordt en waar de moeder onbewust eigenlijk op de eerste plaats wil staan. Maar ik kwam onlangs in relatietherapie een koppel tegen waar de zus eigenlijk een heel grote invloed had op het reilen en zeilen in die familie. En omdat de man zo'n sterk pleasingmechanisme heeft, wil hij natuurlijk zowel de zus als zijn partner pleasen. Waardoor er in alle duo-relaties, als ik het zo mag benoemen, een spanningsveld gecreëerd wordt. Zowel tussen de man en de vrouw, de twee partners, als tussen de broer en de zus, als eigenlijk die man met zijn hele familie. Hè? Want die ene persoon brengt daar een heel groot spanningsveld binnen. De concurrentie kan zichtbaar zijn, maar kan ook heel onzichtbaar zijn. Hè? Een beetje onder de gordel, een kleine opmerking of iets klein dat gebeurt in de interactie. Maar wat eigenlijk gaat toch over het manipuleren van de ander. En pleasen is een overlevingsmechanisme dat naast vechten, vluchten en stilvallen ook echt heel vaak voorkomt. Pleasen gaat er onbewust over om de streling te krijgen van de ander. De kleine bevestigingen die maken dat ik tegen mezelf kan zeggen, ah, ik ben toch nog zo slecht niet, of zie je hoe goed ik ben? Maar pleasen brengt ook een heel grote disbalans in de relatie. Want het gaat dan impliciet over, zie wat ik allemaal doe voor jou. Mogelijk geef ik de andere een ticket en dan ga ik tickets cumuleren en op een bepaald moment komt dat eruit als een frustratie. Maar dus telkens opnieuw gaat het erover om duidelijkheid te scheppen. Duidelijkheid in de zin van, wat wil ik nu precies? En uiteraard wil niemand ruzie in families. Hè? Dus duidelijkheid scheppen is essentieel. En dat heb je vooral eerst met jezelf te doen. Namelijk, wat wil ik? En hoe wil ik dat vorm aangeven? En als dat duidelijk wordt voor mezelf, is het ook gemakkelijker om duidelijk te zijn in de communicatie met die partner van mij. Of het nu gaat over iets anders in de partnerrelatie of over familie. Als het gaat over een moeilijk onderwerp waarover ik wel contact wil maken, maar waarvoor ik zelf misschien angstig ben, omdat ik de afwijzing niet wil voelen zelf, of ook de ander niet wil pijn doen, omdat ik weet dat ik een delicaat onderwerp ga aanraken. Ik kan het nog verder uitbreiden naar ouder-kindrelatie, maar ik denk dat dit een beetje mijn basisboodschap is. Namelijk of het nu gaat over moeder, vader, broer of zus in de schoonfamilie. Telkens gaat het over het inzicht ontwikkelen in de systemen die je ziet bij jezelf, ziet of voelt, hè, bij jezelf en in het contact met de ander. En van daaruit de duidelijkheid scheppen, eerst voor jezelf en dan met de partner en mogelijk de familie of de schoonfamilie, van ja, waar gaat dit over en wat wil ik hier eigenlijk in deze situatie? We focussen dan minder op de buitenkant, hè, maar meer op de binnenkant. En daar gaat het denk ik vooral over in persoonlijke ontwikkeling. Van elke keer opnieuw met de vraag komen: wat wil ik precies? Kan ik observeren wat ik doe? En van daaruit mogelijk andere nieuwe bewegingen maken die minder vanuit angst gevoed worden. Zo. Dat is mijn inbreng voor vandaag. Ik ben heel benieuwd wat mijn collega's hier als aanvulling of feedback willen opgeven. En ik luister graag eerst naar Livia. Of ik ga graag in uitwisseling met Livia hierover. Livia.
Oké, super. Dank je wel, Sonja. Toffe voorzet. En wat dat er bij mij vooral blijft hangen, is eigenlijk de kracht die je zelf te ontwikkelen hebt. En inderdaad, die duidelijkheid die je zelf eerst te hebben hebt, vooraleer dat je die naar buiten kunt brengen, hè. En soms zal het in het voordeel zijn eerder van de ene partij, soms zal het in de andere partij zijn voordeel en soms ook gewoon nog iets helemaal anders. Dus ik denk
Absoluut.
dat dat ook wel belangrijk is, dat je dat dan ook gewoon kunt pakken voor jezelf, als dat hetgene is wat dat je wilt. En uiteraard in communicatie, zodanig dat dat helder is, maar soms ja, kan dat wel nodig zijn. Wanneer het ook moeilijk wordt, ik moest daaraan denken, als we over dit thema gingen spreken, was ook zo familiebedrijven. En ik denk dan ook nog eens aan de boerenfamilies bijvoorbeeld. Hoe ingewikkeld en hoe moeilijk dat dat kan zijn. En ook bijvoorbeeld andere culturen waar kinderen gaan inwonen. Ik denk dat daar de uitdaging nog groter wordt. Ik denk als je dan echt in dat gezin, in die familie moet gaan, dat echt een ongelooflijke kracht. Nu, ik denk als je daar kunt het overal, denk ik.
Waarschijnlijk,
Ja,
waarschijnlijk.
want dat is toch wel, dan gaat dat over alles, hè. Wanneer is het individueel? Wanneer gaat het over het gemeenschappelijke? Dat gaat over geld. Dat gaat ook over verantwoordelijkheid. Ik denk van, ja, wanneer is het. Ja, heb je ook
Ook
iets
heel
voor
erg
jezelf te pakken? Ja, want ik denk dat je
over
daar
de
ook.
balans, ook
Ja, want.
geven en nemen.
Ja, want ik denk dat je daar ook heel erg kunt in verstoppen, natuurlijk, hè, in zo'n familiebedrijf, als je dat wilt. Dan stopt u weg en dan ja, verdwijnt gewoon in het niks. Hè. En dan heb je natuurlijk ook wat dat er kan gebeuren, is als je in een nieuwe familie komt en dan kom je echt binnen vanuit je kindstuk, dat is dat je zegt van, nu heb ik eindelijk een nieuwe familie gevonden. Zo, ik denk dat dat ook een valkuil is, dat je een schoonfamilie ook kunt gaan idealiseren. In eerste instantie. Hè. Ik denk dat dat dan op termijn ook afbrokkelt. Datzelfde als de verliefdheidsfase, denk ik, dat daar dan ook gaten in komen, dat dat dan ook teleurstelling is soms. Ja, ik denk zeker een interessante bodem als je nieuw in een familie komt, of een schoonfamilie komt, om jezelf goed in doog te houden, want ik denk dat je daar inderdaad ook heel veel kunt van leren. En wat dat je ook nog kunt voorhebben, is dat er twee families met elkaar in conflict gaan. Hè? Want je kunt
Tuurlijk.
dan als kind, hè, maar je kunt ook nog eens die twee families hebben. Als het dan gaat over de kleinkinderen, wie mag de kleinkinderen het meest hebben? En dus, al ja.
Ja,
Veel
interessant.
uitdagingen om over na te denken en
Ja.
ja,
Ja,
interessant.
wat bij mij naar boven komt, is heel erg om te kijken wat je eigen verwachtingen eigenlijk altijd zijn. Als je zegt van ik kom in een nieuwe schoonfamilie terecht, ja, wat zijn uw beelden en uw verwachtingen ten opzichte van zo'n schoonfamilie? En hoe dat je daarmee met uzelf eerst opnieuw uiteen te zetten hebt en duidelijkheid hebt te scheppen voor jezelf eigenlijk.
Ja, en iedereen doet goed zijn best in het begin natuurlijk. Hè?
Ja, tuurlijk, tuurlijk.
Als er een nieuw kind binnenkomt, hè, schoonkind,
Ja,
dan,
ja.
dan doet iedereen wel zijn best natuurlijk. Hè?
Ja.
Ja.
Oké,
Oké,
dank je wel,
okay.
Livia.
Ja.
Bart.
Hallo, goedemorgen Sonja en collega's. Heel tof om dit onderwerp te bekijken. Wat mij enorm... Toevallig heb ik gisteren twee gesprekken gehad. Eén gesprek met een koppel en een ander gesprek met een individuele cliënt. En dat ging alleen over schoonfamilie. Dus het was heel gek. Ik dacht alleen, ik dacht niet dat dat
Iets
zo aanwezig was. Maar blijkbaar de aankondiging van dit onderwerp heeft gemaakt dat het ineens er was. En ook in jouw uitleg hoor ik dan, oh my god, wat kunnen wij mensen het ingewikkeld maken? Hoe ingewikkeld is dat wel niet?
ja.
Je hebt een ingewikkelde relatie binnen jezelf tussen ja, hoe je gezien wil worden en eigenlijk dan een bepaalde werkelijkheid wat diep in je zit, van waaruit dat je vaak ook kinderachtig reageert. Hè? Dus, maar dat is een soort van innerlijk conflict waar dat je niet goed weet. Okay. En dan heb je dat met je partner, waar dat je in het begin dan natuurlijk, is dat de redder? Allee, of is dat degene die de redder eigenlijk, hoe dat je het nu noemt? Allee, ja,
Ja, de
degene
ideale
die je
persoon, hè?
volledig maakt, ja, de ideale persoon. En dan, oké, en dan, ja, en dan is dat dat proces. En dan hangt natuurlijk aan die partner, zoals wij zelf ook, en dat merk ik heel erg, hoezeer wij ons heel leven lang, hè, als ik nu zie, ik heb drie belangrijke schoonfamilies gehad in mijn hele leven. Hè. Ik ben al in een vergevorderd stadium van mijn leven. En dan heb ik zoal wat meegemaakt. Ja, en eigenlijk wat voor bewegingen dat ik met die drie families gemaakt heb. Hè. En ik dan, dat is dan heel eigen aan mij, ik begin dan met ongelooflijk te idealiseren. Dan nu denk ik ook, wat zag ik toch allemaal in die mensen, wat er gewoon niet was, of wat dat gewoon heel anders was. En vooral, wat zag ik niet?
Ja.
Waardoor dat je ook voor een stuk kon ik eigenlijk, heb ik het moeilijk gehad om elke keer die partners en hun relatie met hun ouders te begrijpen. Ik dacht, allee... Dat valt toch gewoon goed mee, die ouders. Hoe kun je daar zo moeilijk mee doen? Dus dat is dan ook. Hè, dus een ouder-kind relatie is moeilijk te snappen van binnenuit. Dat is heel, je hebt nou de afhankelijkheid, maar je hebt ook ofwel de idealisering, ofwel het continu afbreken in de twee kanten. Hè. Mensen zitten daar altijd in op een heel unieke manier. En ja, heel vaak als partner maak je contact met ook met een tegenpool. Ja, en ze maakte contact met datgene. Ik weet nog dat mijn partner over mijn ouders in het begin zo zei: Allee, die vallen toch wel heel goed mee. En ik dacht van: Hallo, hoe kun je nu zoiets zien? Waar is dat? Dus dat is, snap je? Dus een partner kan ook brengen wat je zelf niet ziet,
Ja,
of
ja.
een ontbrekend puzzelstukje. Maar de kunst is natuurlijk om dat allemaal mooi samen te brengen. En dat allemaal naast elkaar gewoon te laten bestaan als verschillende visies die
Ja.
tegelijk kunnen aanwezig zijn, zonder dat dat conflicten moeten worden, of zonder dat daar strijd moet om gevoerd worden, of zonder dat dat een getrek en een geduw moet zijn. Terwijl dat natuurlijk wel dat bepaalde aspecten van onszelf raakt die heel diep liggen. Hè? De relatie van mij met mijn moeder en mij met mijn vader, eigenlijk moet niemand daar iets komen over vertellen. Ik bedoel, dat is mijn relatie, dat zit zo diep in mijn ingewanden. Geworteld, dat is eigenlijk heel kwetsbaar. Ook al weet ik het allemaal wel dat daar een aantal dingen niet oké in zijn en ben ik daar in evolutie in. En dus dat is ook het hele kwetsbare van een relatie, dat die partner natuurlijk per definitie met een tegenpool contact maakt, maar niet altijd de gevoeligheid snapt eigenlijk. Hè. Dat is ook moeilijk van, als je dat van een partner ziet, dat hij op een bepaalde manier misschien ongezond met zijn moeder. Een verbinding heeft. Of met zijn vader, of dat daar bepaalde dingen blind zijn, dat je dat niet ziet. Maar ja, hoe gaat het dan daarmee om? En op welke manier breng je dat? Zodanig dat dat geen conflict wordt. Maar zodanig dat dat iets wordt waar dat je wel communicatie over hebt.
Ja,
Hè? Dat
ja.
is dan binnen in jezelf de helderheid verkrijgen. Hoe helderder dat jij bent met betrekking tot je eigen gezin van herkomst en de projecties die je van daaruit alsmaar maakt. ja, hoe makkelijker dat zal zijn om daar rustig over te communiceren. Ja, en dan heb je dat bij de andere kant ook, hè? Want ik denk dat dat vooral de helderheid, de opheldering en de rust daarin. Het feit dat het niet tot een machtsstrijd moet worden,
ja,
tot een groot conflict dat een soort belang heeft. Want uiteindelijk is het helemaal niet meer belangrijk. Ik bedoel, ja, als je volwassen bent, dan hebben gewoon de ouders hebben gewoon hun werk gedaan. Allee, hè, de schoonfamilie heeft uw partner grootgebracht en uw familie heeft u grootgebracht. En voilà, ik bedoel, dat werk is gedaan. Laat het ons wat aangenaam houden en klein, hè? Klein in plaats van groot. Eigenlijk, hè? Soms vanuit het kind maken wij die twee families nog heel groot.
Ja.
Die zijn eigenlijk heel klein. Hè? Dieren zijn daar geweldig in, hè? Om gewoon van waar ze vandaan komen, om dat gewoon te vergeten.
Te laten
en te vergeten. En eigenlijk gewoon in het nu te zijn met wat er is. En dan zijn wij volwassen mensen en dan is die familie een deel van ons verleden. Maar in het nu is dat belang eigenlijk beperkt gewoon. Wel rustig, maar beperkt.
Ja.
En dat is een heel proces. Dus daarom, ja, het belangrijkste wat bij mij werd gedaan is, oh my god, wat maken wij mensen dat ingewikkeld. En dan zeker, twee mensjes, twee families daarachter, en iedereen trekken en duwen. En, dat wordt een
chaos.
Ja. Het is ook, er zijn heel veel soapseries over gemaakt natuurlijk ook. Hè. Er is heel veel, je kunt daar heel goede tv rond maken. En ja, het is ook de mens op zijn kleinst, denk ik. Hè. Dat vooral daarin zichtbaar wordt. Dus dat, natuurlijk, de andere kant is dat daar heel veel kansen in zitten om te groeien en om te kijken naar jezelf. En dat, ik ben wel heel blij dat in uw discours heel erg naar voren komt. Dat gewoon de kans is die erin zit.
Ja, ja.
Die helderheid en kunt er heel veel van leren. Uiteindelijk.
Kan er heel veel van leren, ja.
Dankjewel.
Dankjewel, Bart. Joop, wat heb jij ons te vertellen?
Wat kan ik nu nog aanvullen? Er is zoveel gezegd. Maar ik denk dat ik nog een paar dingen inderdaad nog wat extra naar voren wil halen. Dat is inderdaad dat ik denk dat in de schoonfamilie... ik denk als je je partner tegenkomt en als je zelf eigenlijk toch... meer op dat moment wat negatief naar je ouders kijkt, dat inderdaad vaak de partner dan het positieve gaat zien. En als je zelf juist heel erg altijd het positieve in je ouders ziet, dat de partner dan ook wel zoiets van, ja, maar er is ook nog een andere kant, hè? En ik denk inderdaad dat kan tof zijn om daar met elkaar over in gesprek te gaan, omdat het heel veel kan helpen, omdat het waarschijnlijk ook heel veel duidelijk maakt over de dynamiek in je eigen relatie. Op zich is het dan niet zo altijd zo interessant om te weten van wat moeten we anders gaan doen met onze familie, maar meer van wat zegt dit, wat we zien of wat we ervaren, over wat doen wij dat ook, of wat zegt dat over onze relatie. En, ja, en dan kom je inderdaad wel op dat kwetsbare stukje, dat ik me wel kan herinneren, dat er wel iets komt van, blijf er vanaf. Hè? Dus dat er dan wel zo van, omdat je toch, ja, dat zijn heilige huisjes. Ik heb dat beeld zo gezien, of dat nu positief of negatief is, maar dat is toch wel een beetje zo van, dat is niet zo van, vertel eens, ik ben benieuwd. Dat is niet onze eerste reactie. Onze eerste reactie is toch snel van blijf er vanaf. Dat beeld wat ik erover heb, of hoe dat is, dat moet wel in stand blijven. Het andere wat ik had opgeschreven, wat misschien een beetje is aangekaart, maar wat ik echt wel zie is van, ik denk dat als je als partner in de schoonfamilie komt, dat je eigenlijk en ik dat heel onbewust gebeurt, of de persoon wordt gezien als het gevaar, dat die iets naar binnen brengt in de familie waar niet is wat gebruikelijk is, of hij wordt gezien als de redder. He, dus als de partner misschien, als het kind van de schoonouders of van de ouders eigenlijk al een beetje ander gedrag aan het vertonen is dan wat ze thuis deden. En de partner die sluit misschien wat meer aan bij het oude. Ja, dan wordt hij natuurlijk zo met veel binnengehaald. Hè? Zo van, ga jij hier de boel weer redden? Ga jij de boel, ga jij zorgen dat hij weer... dat hij of zij weer een beetje terug gaat.
Loopt.
Ja, ja, ja. Dus ik denk dat dat echt wel... ik merk dat in de sessies, in relatietherapie, maar ook individueel, als je dat onderwerp bij de aankijkt, hoe denk jij dat jij wordt gezien of werd gezien in de eerste jaren? Was jij de redder of was je meer het gevaar wat binnenkwam? En dan zie je mensen echt zo kijken en wat betekent dat dan? Het andere wat denk ik heel belangrijk is, is van als je dingen ervaart of ziet aan strubbelingen die te maken hebben met familie of schoonfamilie, om dan helder te krijgen aan wie is het nu om daar iets aan te doen. Want wat ik bijvoorbeeld in de therapie wel soms hoor, is dat iemand zegt mijn schoonouders komen, mijn schoonmoeder komt zo bij ons binnen, die is daar gewend, want vroeger woonde hij daar alleen en die komt gewoon binnen en voor haar is dat heel normaal. Maar ja, ik vind dat niet fijn dat die ineens bij mij in de living staat zonder de bel of aan te kloppen of wat dan ook. En ze zegt, ja, ik probeer dat elke keer duidelijk te maken, maar dat wordt... en ik zeg, ja, maar heb je daar eens met je partner over gesproken? En hoe denkt hij erover en hoe zou het zijn als hij daarover? Want eigenlijk, ja, is... En dan zie je dat daar... Dat is een hele interessante dynamiek. Want dan... Ja, dan... Hij heeft het eigenlijk... Hij ziet, ik ben het daarmee eens. Maar tegelijk heb ik dan nu wel een beetje een probleem. Want nu moet ik dan aan mijn moeder duidelijk gaan maken van...
Je moet bij mij
dat is gedaan. Aanbellen. En je bent nog... Je hoeft niet eens... je bent nog altijd onaangekondigd bij wijze van spreken welkom. Maar in elk geval aanbellen. Ja, en dan... Ik denk dat je dan ook de partner, als hij dat echt merkt, dan is dat een enorme kans om in zijn kracht te komen. Hè?
Ja.
Dat is echt een waar wij het elke keer in onze sessies over hebben, van hoe kun je kansen grijpen of mogelijkheden zien om iets te doen, om iets meer in je volwassen stuk te gaan staan. Hm. En dit zijn daar hele mooie voorbeelden van, maar die wel, dat is in de dynamiek tussen een koppel en de schoonfamilie, dat naar voren kan komen.
Ja.
En het laatste wat ik nog wil zeggen is inderdaad van het is wel iets aparts, schoonfamilies. Als je er zoveel over hoort, ook in therapie, er zijn zoveel verschillen, want je hoort inderdaad aan de ene kant soms dat beeld van de schoonmoeder wordt al snel gezien als dat is toch blijkbaar een soort cliché waar je vaak hoort. En tegelijkertijd hoor je soms ook dat bijvoorbeeld na een breuk of een scheiding er geen contact meer is met het eigen kind, maar nog heel veel contact is met de ex-schoonzoon of de ex-schoondochter.
Ja.
En klopt dat dan? En wat is dat dan? Dat is...
Boeiend.
Er zijn wel heel veel verschillende kanten daarvan. En ik denk als je binnen bent gehaald als de redder, En dat dan inderdaad dat heel goed kan ontstaan. Dat je dan, dan wil de schoonfamilie jou denk ik houden als de goeie. En het eigen kind wordt dan als de kwaaie, zeg maar, gezien. Ja, die is disloyaal geweest. En dat is wel denk ik soms heel pijnlijk ook.
Ja, dat denk ik ook dat pijnlijk is.
En ook verwarrend, pijnlijk en verwarrend.
Ja.
Dat was het.
Oké, dankjewel Job. Dankjewel collega's voor de uitwisseling. Dank jullie wel luisteraar om alsnog te blijven luisteren naar ons. Je kan alle afleveringen ook bekijken via het YouTube kanaal van Eigen Kleur, indien je dat zou willen. En wil je met ons uitwisselen, dan kan dat via de website van Eigen Kleur of via de sociale media. En we zien elkaar graag volgende maand voor een nieuwe aflevering van de podcast Liefde tussen hemel en hel. Dag.
Tot ziens.
Dag allemaal.